De schriftlezing is vanmorgen Psalm 80.
Woorden op een zangmeester op Schoosanim. Een getuigenis, een psalm van Asaf. O herder Israëls, neem ter oren, die Jozef als schapen leidt, die tussen de serup zit, verschijn blinkende. Wek uw macht op voor het aangezicht van Efraïm en Benjamin en Manasse, en kom tot onze verlossing. O God, breng ons weder en laat uw aanschijn lichten, zo zullen we verlost worden. O Heere, God der scharen, hoe lang zult gij roken tegen het gebed uw volks? Gij spijst hen met tranenbrood en drenkt hen met tranen uit een drieling. Gij hebt ons, onze naburen, tot een twist gesteld en onze vijanden spotten onder elkander. O God der scharen, breng ons weder en laat uw aangezicht lichten, zo zullen wij verlost worden. Hij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht en hebt de heidenen verdreven en hebt dezelfde geplant. Gij hebt de plaats voor hen bereid en zijn wortelen doen inwortelen, zodat hij het land vervuld heeft. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest en zijn ranken waren als cederbomen gods. Hij schoot zijn ranken uit tot aan de zee en zijn scheuten tot aan de rivier. Waarom hebt gij zijn muren doorgebroken, zodat allen die de weg voorbij gaan en plukken? Het zwijn uit het woud heeft hem uitgebroed, en het wild des velds heeft hem afgeweid. O God der scharen, keer toch weder, en aanschouw uit de hemel, en ziet en bezoek deze wijnstok, en de stam die uw rechterhand geplant heeft, en dat om de zoon die gij u gesterkt hebt. Hij is met vuur verbrand, hij is afgehouwen, ze komen om van het schelden uws aangezichts. Uw hand zij over de mens, uw rechterhand, over des mensenzoon die gij u versterkt hebt. Zo zullen wij van u niet terugkeren. Behoud ons in het leven, zo zullen wij uw naam aanroepen. O Heere, God der scharen, breng ons weder. Laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden.
De tekst voor de preek van deze morgen vindt u in het laatste vers van deze psalm, Psalm 80, vers 20. Zullen wij die woorden nog een keer lezen met elkaar? Deze woorden: O Heere, God der scharen, breng ons weder. Laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden. Tot zover. Gemeente, jongens en meisjes. Waarom steek je je vinger op in de klas als je bezig bent met een moeilijke rekensom? Ja, dat doe je omdat je graag door de juf of de meester geholpen wilt worden. Waarom ga je in gebed? Waarom ga je bidden als je het moeilijk hebt? Om geholpen te worden. En natuurlijk, je kunt veel meer zeggen over het gebed, en bidden is ook veel meer dan hulpvragen alleen. Maar als je in gebed gaat, als je gaat bidden, dan zeg je daarmee, dan beleid je daarmee: Heere, ik heb u nodig. Ik ben afhankelijk van u. En daarom vouwen wij op deze biddag voor gewas en arbeid en visserij onze handen. Om tegen God te zeggen: we hebben uw hulp nodig, ook in de komende periode. Nou, in Psalm 80 wordt er ook gebeden, vurig gebeden. En we maken dat gebed op deze biddag tot de onze. Het thema voor de preek is een vurig smeekgebed. Een vurig smeekgebed. We letten op de aanhef van het gebed, hè? Welke namen gebruikt de dichter voor God? Hoe spreekt hij God aan? En dan letten we op de inhoud van het gebed. Wat zegt hij? Wat vraagt hij nou eigenlijk? En tenslotte letten we op de overtuiging in het gebed. Waar is de dichter zeker van? Wat weet hij zeker? Dus een vurig smeekgebed. We letten op de aanhef, de inhoud en de overtuiging. Nee, het is niet gemakkelijk voor het tienstammenrijk, het noordelijke rijk van Israël. Je weet wel, hè, Israël is uiteengevallen in een tienstammenrijk en in een tweestammenrijk. Na de dood van Salomo zijn er twee rijken ontstaan. verschillende namen van de stammen die horen bij het tienstammenrijk, bij dat noordelijke rijk, worden in deze psalm genoemd. Ze hebben het zwaar en moeilijk. Wat is er aan de hand? Wat is de achtergrond van deze psalm? Nou, dat is niet helemaal helder. Maar de meeste uitleggers die denken aan een inval van de Assyriërs. De Griekse vertaling van de psalm. Het Oude Testament is in het Hebreeuws geschreven, maar ook in het Grieks vertaald. En de Griekse vertaling van deze psalm heeft een opschrift. En dat opschrift luidt dat dit een psalm is die gedicht is toen de Assyriërs zo'n 200 jaar na de scheuring van het Rijk in het noorden en in het zuiden, zeg maar, het Noordelijk Rijk binnenvielen. Is dat de aanleiding geweest om deze psalm te dichten? Als dat zo is, dan is er wapengekletter te horen. Angstgeschreeuw. Een spotlach. Dan zijn er harde, ruwe handen die vastpakken. Dan is er verwoesting te zien. De dichter zegt in vers 6... Ik zie dat het volk tranenbrood eet. Kijk, zie je dat? Ik zie ook nog iets anders gebeuren. De dichter, die zie ik door de knieën gaan. Asaf doet zijn mond open. En hij wijst met zijn vinger. Met zijn vinger herinnert hij God eraan wat hij allemaal gedaan heeft voor zijn volk. De dichter die gebruikt daar vanaf vers 9 het beeld voor van de wijnstok. Dat is een heel bekend beeld in de Bijbel. Het volk Israël wordt op verschillende plaatsen vergeleken met een wijnstok, een wijngaard. En nee, die wijnstok, die is niet van zichzelf. Nee, de Heere is de eigenaar van de wijnstok, de eigenaar van de wijngaard. En hij zorgt bijzonder goed voor zijn wijnstok, het volk Israël. En dat is nou precies wat in Psalm 80 voor onze ogen wordt uitgetekend. Want ja, de wijnstok Israël stelde helemaal niks voor toen ze in Egypte verbleef. Wat was die wijnstok Israël kwetsbaar. Maar wat deed de Heer, hè? Hij heeft die wijnstok op een bijzondere manier uitgegraven uit Egypte. En hij ontfermde zich over de Israëlieten. Hij haalde hun weg daar uit Egypte, uit dat slavenbestaan. En in zijn goedheid en in zijn trouw, met zijn sterke hand, nam hij de wijnstok Israël en hij plantte die in Kanaan. Goed, dat duurde even. Het ging door de woestijn heen, het had heel wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk plantte God zijn volk in zeer goede grond. In een vruchtbaar land. Hij zette de wijnstok Israël in een goede omgeving, een vruchtbare wijngaard. En wat was God zuinig op zijn wijnstok? Wat zorgde hij er goed voor? In de versen 10 tot en met 12 wordt in beeldende taal beschreven dat de wijnstok groeide en bloeide en sterk werd. De bergen, zegt de dichter, werd met de schaduw van de wijnstok bedekt. En de takken van de wijnstok, die leken op de takken van een cederboom. En de ranken, die kwamen tot aan de zee. En de jonge loten tot aan de rivier. De dichter zegt ermee, Israël werd een groot, welvarend, bloeiend, machtig rijk, met als hoogtepunt de bloeiperiode onder koning Salomo. De wijnstok die is gegroeid in de hoogte en in de breedte. Maar ja, nu is er aan die bloei een einde gekomen. En de dichter die ziet één grote ravage om zich heen. Het land is een puinhoop geworden. Tegenover dat mooie, dat grootse uit het verleden, staat nou dat droevigheden. De wijnstok bloeide. Ja, dat was zo. Maar nu, de veilige muur die om de wijngaard heen gebouwd is, die is weggenomen, afgebroken. En iedereen die wil, die kan zomaar die wijngaard binnenwandelen. Vers 13 zegt, er is een bres geslagen en de voorbijgangers kunnen die prachtige wijnstok zomaar kaal plukken. En het gebeurt. Er is, geeft de dichter aan in vers 14, een groot wild zwijn uit het woud, uit het bos gekomen. En het dier heeft met zijn snuit die wijnstok losgevroet. De vijand is gekomen en ze hebben de druiven geplukt. En ze hebben die boompjes omver gegooid. En ze hebben de wortels afgeknaagd. De wijngaard is één grote puinhoop geworden. Dat is de situatie van Israël, het volk van God. En de dichter van Psalm 80 vertolkt wat er in het hart leeft van heel veel Israëlieten. Ja, God heeft ons verlaten. Hij heeft zijn gezicht bij ons weggedraaid. Hij heeft zijn handen van ons afgetrokken. Hij was onze landman. Wij waren zijn wijnstok. Maar nu, het is over en uit. Tegenover dat prachtige, machtige verleden staat een droevig heden. God deed wonderen, maar nu, let dan op de dichter. Want wat doet de dichter in die situatie? Asaf bidt tot God. En het is een vurig smeekgebed. Het is een herhaald smeekgebed. Het gebed van Asaf, dat hij bidt, bidt hij 3 keer. Als een refrein klinkt het door deze psalm heen. En weet je, jongens en meisjes, wat een refrein is? Dat is dat de woorden die je uitspreekt, dat die weer terugkomen. Dat je die nog een keer uitspreekt. Dat je die nog eens een keer herhaalt. En dat doet Asaf ook. Hij doet dat in vers 4, in vers 8 en in vers 20. 3 keer bidt de dichter hetzelfde. Alleen de aanhef verschilt. Alleen de namen die hij gebruikt voor God is verschillend. De aanhef in vers 4 begint met: O God. Ja, dat is heel kort. En dan de aanhef in vers 8. O God der heerscharen. En dan wordt het iets uitgebreid. En dan in onze tekst: O Heere, God der heerscharen. Dus dat is nog weer wat uitgebreider. In de aanhef van het gebed zit dus een opklimming. Het gaat van O God naar O God der heerscharen naar O Heere, God der heerscharen. Het gebed van Asaf wordt steeds indringender, luider. De dichter die spreekt met steeds meer ontzag de God van Israël aan. Het wordt steeds duidelijker dat Israël in haar verlossing helemaal is aangewezen op God. In die opklimming die Asaf laat zien in hoe hij God aanspreekt, laat hij God steeds groter worden. Zie je wat de dichter doet? Als je let op die aanhef, als je let hoe hij God aanspreekt, dan zie je dat hij een beroep doet op Gods trouw en een beroep doet op Gods macht. De dichter doet een beroep op Gods trouw als hij God aanspreekt met Heere, geschreven met allemaal hoofdletters. En hij doet een beroep op de macht van God als hij God aanspreekt als de God der heerscharen, de God van de legermachten. De dichter die doet allereerst een beroep op de trouw van God als hij de Heere Heere noemt. U bent toch Heere? Dat is toch de naam waarmee u zichzelf hebt bekendgemaakt? U hebt toch zelf gezegd dat u Heere bent? Ik ben te vertrouwen, ik doe wat ik heb beloofd. Ik zal zijn wie ik zijn zal. U bent toch de trouwe verbondsgod? Maar Heere, kijk dan eens naar onze situatie. Hebt u uw handen van ons afgetrokken? Maar wij zijn toch uw wijnstok? Wij zijn toch het volk aan wie u zich verbonden heeft? Heere, u bent toch vers 2 de herder van Israël? Kunt u het dan aanzien dat de kudde van u zomaar verjaagd wordt overal heen? Kunt u het toelaten dat het gaat zoals het gaat? Heere, als u zich aan ons verbonden heeft, waarom luistert u dan niet naar ons gebed? Vers 5, dan zegt de dichter: hoe lang zal u roken, hoe lang zal u toorn ontbranden. En als de toorn ontbrandt, denk maar even aan vuur, dan is er rook te zien. Hoe lang zult u roken, uw toorn branden tegen het gebed van uw volk? Hoor je dat? Hoor je wat er gebeurt? Het volk bidt tot God. En dat gebed dat stijgt omhoog. Dat wil bij God komen die in de hemel woont. Maar het gebed komt er niet aan. De gebeden die omhoog worden gezonden, die worden door de toorn van God, zeg maar, verbrand. Als was het gras. De gebeden krijgen de kans niet om op te stijgen tot God omhoog. En de dichter, hij valt op zijn knieën. En hij doet een beroep op de trouw van God, die de herder van Israël is. En nee, hij doet niet alleen een beroep op de trouw van God, maar hij doet ook een beroep op de macht van God. En daarom noemt hij, jongens en meisjes, God de God der heerscharen, de God van de legermachten. Weet je wat daarmee wordt bedoeld? Dat God een hele grote menigte bij zich heeft. Wie? Talloze duizenden engelen. Die precies willen doen en kunnen doen wat God van hen vraagt. De Heer is als het ware een hele grote koning met een ontzettend sterk leger. U bent de God der heerscharen. Hoe groot is God? En als je deze aanhef, die Asaf gebruikt in zijn gebed, op je in laat werken, hebben wij dan ook niet alle reden om deze aanhef op de biddag tot de onze te maken en een beroep te doen op de trouw van God en op de macht van God? Voor wie? Nou, allereerst voor Israël. Want wat is hun situatie? Ja, de situatie is anders dan hier in Psalm 80. Maar ook nu is er sprake van vijandschap. We worden geconfronteerd in toenemende mate met antisemitisme, met jodenhaat. In de wereld en ook in Nederland, in het Westen. En in Israël is er oorlog. Wij mogen vandaag bidden voor Israël en een beroep doen op de trouw van God en de macht van God die zich verbonden heeft aan de wijnstok Israël en die bij machte is om hen vrede te geven in alle opzichten. Maar mogen we deze aanhef ook niet gebruiken als wij bidden voor de kerken? Als we letten op de kerkelijke wijngaard in ons land, als je let op de wijngaard van de CGK, de christelijke gereformeerde kerken, de wijngaard is omvergewoeld. Er is verdeeldheid, verwarring. Er wordt flink geknaagd aan de wortels van ons kerkverband. Hoe moet het verder? We hebben niet alle reden om met Asaf ons tot God te wenden en een beroep te doen op de trouw en de macht van God die ook in het verleden gezorgd heeft. En is er ook geen reden om te bidden en een beroep te doen op Gods trouw en macht als je let op de visserijsector. We houden vandaag onze jaarlijkse biddag voor gewas, arbeid en visserij. Zijn er geen zorgen in de visserij? De visserij bloeide. Ja, bloeide. Maar het zit tegen. Je bent als visserman door allerlei wetten en regels beperkt. En misschien ook wel somber gestemd voor de toekomst. Hoe moet het verder? Of denkt u aan hele andere zorgen en moeite? Eet je tranenbrood. En heeft het witte brood van de witte broodsweken plaatsgemaakt voor tranenbrood? Of gaat het niet zo goed met je gezondheid? Is de verdeeldheid in de familie? Of word je geïmponeerd door de macht van de boze? Is dat een machtige vijand waar je mee te kampen hebt en waar je veel last van hebt? Valt hij je aan om dat mooie, dat bloeiende dat er is tussen u en hem kapot te maken? Of huiver je voor de macht van de dood, de laatste vijand? Zie er tegenop om God te ontmoeten. Ben je onzeker of het wel goed is, helemaal goed is tussen jou en God? Maar is God dan niet bij machten om te verlossen van de macht van moedeloosheid, de macht van de zonde, de macht van de duivel, de macht van de dood. En welke macht dan ook. Hij is de God der heerscharen. Laat je bemoedigen door anderen die hebben ervaren dat hij machtig is. Goliath. Ja, jongens en meisjes, Goliath was heel sterk. En hij hoonde als vijand van Israël, het volk en de God van Israël. Maar die God, de God van de legermachten, de God der heerscharen, die had er één klein steentje genoeg om hem uit te schakelen. En de knecht van Elisa, ja, die was bang. Hij was diep onder de indruk van al die soldaten van Syrië die naar Dothan waren gekomen, dat plaatsje waar Elisa is met zijn knecht. Om Elisa gevangen te nemen en uiteindelijk te doden. Maar Elisa zegt, die bij ons zijn, zijn veel meer dan al die soldaten daar. Want de God der heerscharen, die al die engelen onder zijn hoede heeft, die heeft de engelen uitgestuurd, erop uitgestuurd om ons te beschermen en te redden. De God der heerscharen is met ons. En daarom hebben we geen gevaar te duchten. En Paulus? Hij had een scherpe doorn in het vlees. Satan sloeg hem met vuisten. Maar de God der heerscharen die zei, ik ben met je. En mijn genade is voor jou genoeg. En zijn genade was genoeg, ook in moeitevolle omstandigheden. De Heer is trouw en machtig. Geeft dat geen hoop voor ons, voor onze kinderen? Geeft dat geen hoop voor Israël, voor de gemeente, voor de kerken? En nu wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u geslagen. Onze ogen zijn op u geslagen. Op u, Heere, trouwe God. Op u, machtige koning, God der heerscharen. En ja, dan mag u in uw gebed ook nog meer namen noemen die u in de Bijbel tegenkomt om de naam van God aan te roepen. Er zijn zoveel namen te vinden in de Bijbel waarin de trouw en de macht van God doorklinkt. Hij is de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. Hij is de Almachtige. Hij is de Koning der Koningen, de Heere der Heren. Welke namen gebruikt u in uw gebed om God aan te roepen? Je mag in de Bijbel op zoek gaan naar namen van God en die namen op je in laten werken, omdat die namen alles zeggen over wie God is. En het levend geloof grijpt die namen vast als een handvat om God ermee aan te roepen. Om God ermee te eren. En om zo op die manier uiting te geven aan je afhankelijkheid van hem en van je verwachting van hem. Ja, zeg je, dat is me nou wel duidelijk, hoe Asaf, de dichter, God aanroept. Hij roept God aan als de God van trouw en macht. Maar wat bidt hij nou eigenlijk? Wat vraagt hij van God? Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de inhoud van het gebed. Wat vraagt Asaf van de Heere, de God der heerscharen? Nou, de dichter smeekt, breng ons weder. Breng ons terug. Wat bedoelt hij precies? Vraagde hij, breng ons terug in de situatie zoals die was voordat de Assyriërs kwamen. Geef ons goede jaren. Geef ons onze welvaart terug. Geef ons onze macht en status terug. Geef dat het weer wordt zoals vroeger. Is dat het gebed wat de dichter bidt en wat hij van God verlangt? Nou, de dichter vraagt toch echt iets anders. Weet je wat hij vraagt als hij vraagt, breng ons weder, breng ons terug? Dit, breng ons terug bij u. Breng ons tot bekering. Het Hebreeuwse woord dat gebruikt wordt voor terugbrengen, dat wordt meestal in de Bijbel vertaald met bekering. En jongelui, wat is bekering? Bekering is dat je terugkeert van een verkeerde weg. Bekering is dat je terugkeert naar God. En dat is wat de dichter vurig smeekt. Heere, God der Israëlieten, breng ons weder, breng ons terug. Nee, niet allereerst in de situatie van vroeger. Maar breng ons allereerst en allermeest terug bij u. Ja, zeg je, hoezo? Waarom vraagt de dichter dat? Is er niet iets anders nodig in de moeilijke omstandigheden waarin het volk is terechtgekomen? Ja, dat is misschien wel je eerste reactie. Maar Psalm 80 laat ons zien dat die moeitevolle omstandigheden waarin het volk zich bevindt er niet zomaar is gekomen. Ja, de Israëlieten eten tranenbrood. Maar dat ze dat brood eten, dat heeft een oorzaak. Dat brood, dat komt niet zomaar even uit de lucht vallen. Nee, dat heeft een oorzaak. Waarom is er moeite? Waarom is de wijnstok verwoest? Weet je wat erachter zit? Daar zit de toorn van God achter, zegt vers 5. En daarom kan dat gebed van de Israëlieten niet bij God aankomen. De zonden van het volk blokkeren het gebed van het volk. De diepste nood in Psalm 80 is de nood achter de zichtbare nood. En dat is dat Israël ontrouw is aan God. Dat is dat de Israëlieten eigen wegen gaan. De landman, de grote eigenaar, die ziet niet de gewenste vrucht. Hij vindt bij zijn volk niet de vrucht van gehoorzaamheid en toewijding aan hem. Ondanks al zijn liefdevolle zorg voor de wijnstok. Ondanks dat hij Israël uitkoos, plantte in goede grond. Ondanks dat hij zijn goede wetten aan hen gaf. Ondanks dat hij een verbond met hen sloot. Ondanks dat hij zijn woorden aan hen gaf op schrift en door middel van de profeten. Ondanks de zorg die hij hen gaf, ondanks het geduld dat hij met hen had. God moet klagen, maar mijn volk wou niet naar mijn stem horen. En de Heer heeft het toegelaten. Dat er een bres is geslagen in de muur om de wijngaard. En de Heer heeft het toegelaten. Dat de vijand binnenkwam en als een wild zwijn de wijnstok omverroette. Achter dat alles zit God. Hij maakt zijn ongenoegen kenbaar over de houding van het volk. En Asaf, de dichter van Psalm 80, die ziet daar iets van. En daarom bidt hij, breng ons weder. Breng ons terug bij u. Bekeer ons. Want we hebben u op uw liefdeshart getrapt. We hebben onze oren voor uw spreken toegestopt. We zijn eigen wegen gegaan. De verhouding tussen ons en u is door onze schuld verstoord. We hebben gedwaald als schapen. Heer, u bent toch onze herder. Breng ons dan weer terug in die vertrouwelijke omgang met u. En daarom bidt de dichter direct verder. Doe uw aangezicht lichten. Want door onze houding is uw toorn ontbrand. Staat uw gezicht boos. Hebt u uw gezicht bij ons vandaan gedraaid. En de dichter bidt vurig. Laat uw gezicht weer in liefde stralen. In ontferming voor uw volk. Wees ons genadig. Kijk ons weer vriendelijk aan. Nou jongens en meisjes, dat begrijp je wel toch? Als je van je vader en je moeder houdt, dan is het toch veel leuker als je vader jou een duimpje geeft. En als je moeder je een knipoog geeft. Als er een lach te zien is op het gezicht, vriendelijke ogen, het is helemaal niet leuk. Als je vader of je moeder of de meester of de juf op school boos moet worden en de ogen boos staan. En het tegen jou gezegd wordt, ja nou ga maar even op de trap zitten. Ga maar naar je slaapkamer toe, ik wil je voorlopig niet meer zien. Ga maar op de gang staan. Het is veel aantrekkelijker als er een vriendelijk gezicht is. Als er fijn contact is. En dat geldt ook voor God. En daarom vraagt de dichter, laat uw gezicht vriendelijk staan. Kijk ons weer vriendelijk aan. Nou, bid je dit gebed mee? Want ja, misschien ben je wel geneigd om op de biddag veel eerder te bidden. Heren, er is nood, we hebben een probleem. Geeft u een oplossing voor dit en geeft u een oplossing voor dat. Geeft u andere, geeft u betere omstandigheden. En begrijp me goed, dat mag je ook bidden. Want je mag God al je verlangens bekendmaken. Je mag bidden, Heere, ik bid u, laat het met mijn gezondheid goed gaan. Ik maak me er zorgen over. Heere, laat het goed mogen gaan op het werk. Het valt me zwaar, geeft u betere omstandigheden. Laat er voldoende inkomsten zijn. Geef een bloei in de visserijsector. Denk aan mij als garnalenvisser. Geef betere omstandigheden voor het vissen op tong. Geef een keer ten goede voor de agrarische sector. Geef hoop en moed. En help me bij het maken van het examen, zodat ik mijn diploma mag behalen. Heere, God der Heerscharen, wilt u dit? Ik vraag u, wilt u dat? Ja, dat mag, maar volgens de dichter wordt dat gebed dan wel overheerst en staat dat helemaal onder de koepel van het gebed, breng ons weder, breng ons terug bij u. Het gebed in Psalm 80 gaat dus wel wat verder, gaat wel wat dieper dan je misschien zo op het eerste gezicht zou denken. En dat heeft alles te maken met de nood achter de zichtbare nood. En dat zat er ook alweer achter de nood van het volk, nou dit, dat God zijn aangezicht verborgen heeft. Zijn toorn ontbrandde tegen het volk. Vanwege de schuld van het volk. Kijk, en als dat zo is, als dat de diepste nood is, wat heb je dan het allermeest nodig? Een terugkeer naar God. Een gaan op de weg van hen die het leven is. Want alleen in die weg, in gehoorzaamheid aan God en toewijding aan hem, lees Deuteronomium 11 vandaag maar eens door, is er groei en bloei te verwachten. Alleen in die weg staat Gods gezicht vriendelijk. Dus de dichter vraagt niet, laten de omstandigheden van vroeger terugkeren. Nee, laten wij terugkeren. Niet de omstandigheden moeten allereerst anders worden, maar wij moeten anders worden. En wij bidden het vandaag mee. Heere, breng ons terug bij u. Laat uw gezicht vriendelijk staan. Laat er geloofsverbinding zijn met u in de kerk. In Nederland, in Israël, in heel de wereld. Breng ons terug. Ons. Asaf die sluit zich terwijl die voorbidder is voor het volk in. Hij doet precies hetzelfde als wat Ezra heeft gedaan. En Nehemia. En Daniel. Zij wisten zich ook één met het volk. Ook in de schuld van het volk. En dat geldt ook van Asaf. Want Asaf is geen fariseer. Ja, de fariseeën dachten, iedereen heeft bekering nodig. Ja, wij ook wel een beetje, maar niet zoveel als een ander. Wij zijn al behoorlijk rechtvaardig. Asaf heeft een andere houding en hij zegt, breng ons terug. Mij ook. Bid je het mee op de biddag? Breng mij terug bij u. Mij heel persoonlijk. Maar ook ons als gezin. Als gemeente, als kerken. Als land, als Europa. Er komen steeds sterkere antichristelijke machten los. Een terugkeer is nodig, o God. U bent zo geduldig geweest met ons. Uw woorden, ze worden zo vaak in de wind geslagen. Uw liefde wordt veracht. Er zijn allerlei zonden gestapeld. Die de omgang met u bemoeilijken, blokkeren. We hebben uw toorn, uw straf verdiend. Gedenk aan uw ontferming. Vergeef onze zonden, breng ons weder, breng ons terug bij u. Wees ons genadig, doe uw aangezicht lichten over ons. Want dan is er verlossing. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. De overtuiging in dit gebed. Ja, want daar is Asaf, terwijl hij op de knieën ligt voor God, heilig van overtuigd, dat weet hij zeker. Als wij terugkeren naar God en als God zijn vriendelijk gezicht laat lichten, als hij weer contact maakt met ons, zijn vriendelijk gezicht laat zien, dan is er verlossing. Dan zullen wij verlost worden. Ja, zeg je verlossing, verlossing? Hoezo verlossing? Grijpt God dan direct reddend in? Is er dan direct weer een bloeiende en groeiende en mooie wijnstok te zien? Zijn de vijanden dan ineens allemaal weg, verdwenen? Nee, dat is niet wat Psalm 80 allereerst wil zeggen. Het woord dat gebruikt wordt voor verlossing, dat is een heel algemeen woord. Dat kun je ook vertalen met redding, hulp, nabijheid. Asaf zegt dus, als uw gezicht in gunst tot ons gewend is, dan wordt alles anders. Dan is er genade, dan is er hulp, dan zullen wij verlost zijn en worden, dan zal er hulp voor ons zijn, dan zullen wij geholpen worden. Hoezo? Omdat God dan bij ons is. Omdat God dan met ons is. Omdat God ons dan in het oog houdt. Dus het verlost worden, waar de tekst van spreekt, dat is wel wat anders dan, nou ja, als wij ons bekeren tot God en God zijn vriendelijk gezicht aan ons laat zien, dan krijgen we een hele succesvolle, een hele voorspoedige periode. Nee, dat betekent het niet allereerst. Het betekent wel, dan krijg je een hele gezegende periode. Want als God zijn gezicht in gunst tot mij wendt, dan ziet de wereld er heel anders uit. Als ik mag leven onder het vriendelijk oog van God. Als ik mag gaan onder die leidende hand van God. Dan ben je een gezegend mens. Daarom bad Mozes al daarvoor langer dan Mozes die bad dat veel eerder dan de dichter van Psalm 80. Als uw aangezicht niet met ons meegaat, dan kunnen we ook niet verder. Want dan staat u met de rug naar ons toe. En als dat zo is, als God zijn vriendelijk gezicht niet licht voor je, niet oplicht, je niet aankijkt met ogen vol ontferming, dan mis je zijn zegen. En dan mis je alles. En dan kan het misschien best lekker lopen in je bedrijf. En dan ben je dik tevreden met het salaris wat gestort wordt. En dan kun je een hele goede gezondheid hebben en het ontbreekt je niet aan eten en drinken. Er is echt genoeg voor je. En je studie loopt misschien heel lekker. En prachtig natuurlijk, en het is je allemaal gegund, maar zonder Gods vriendelijk aangezicht. Dan ben je er toch ellendig belabberd aan toe. Want dan heb je God tegen. En God tegen hebben is alles tegen hebben. Maar als je nou mag leven onder het vriendelijke gezicht van God, onder zijn oog, dan sta je er niet alleen voor. Ook niet in de strijd tegen de vijand. En ja, als kind van God heb je te kampen met vijanden. Een bepaalde zonde. Hoogmoed. Eigenwijsheid. Gemene influisteringen van de duivel. Misschien wel bepaalde angst voor de dood. Maar bij hem is er verlossing. Hulp. Als we leven voor Gods aangezicht, als we schuilen bij hem, als we ons laten leiden door hem, dan zal hij verlossing geven. Redding geven, vrede, hulp. Wij zullen verlost worden. Wij zullen geholpen worden. Waarom? Omdat hij die trouw en machtig is, in al zijn liefde zijn zoon heeft gegeven. Want ja, het gaat ook over hem in Psalm 80. Het gaat in vers 18 over de mensenzoon. De man van Gods rechterhand. En hij, de mensenzoon, de Heer Jezus Christus, die zit aan de rechterhand van zijn vader, omdat hij als overwinnaar is teruggekeerd in de hemel. Hij kwam naar de aarde om de zonde te dragen, weg te dragen, om het lam van God te zijn. En hij deed het. Hij kwam om Satan te verslaan als de leeuw uit de stam van Juda. En hij deed het. En voor hem werd het op Golgotha zo intens donker. Het licht van Gods vriendelijk gezicht werd voor Jezus in die 3-urige duisternis op afstand gehouden, teruggenomen. Daar was Gods toorn voor hem. En dat was er. Opdat Gods vriendelijk gezicht over ons zou kunnen lichten vandaag en in de komende periode. Midden in het donker van mijn zondaarsbestaan wil de Heer het licht maken. Door zijn gezicht niet voor mij weg te draaien, maar naar mij toe te draaien. Niet in toorn, maar in liefde. Dankzij de Mensenzoon. De Heer Jezus Christus heeft het zin om te bidden. O God, doe uw aangezicht licht. Dankzij de Mensenzoon, de Heer Jezus Christus, kunnen we zingen. Uw aangezicht in gunst tot ons gewend. En Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprecht hart. Als God in Christus zijn vriendelijk oog op je slaat, wat is er dan? Dan is er verlossing. Dan is er redding. Dan is er hulp. En dat geldt niet alleen de vergeving van zonde. Dat betreft ook het alledaagse leven. Dan sta je er niet alleen voor. Dan is er een helper. Bij al die dagelijkse bezigheden die u hebt. Je werk, je studie. Dan is er een helper. Die je helpt bij het onrecht dat je is aangedaan. Dan is er één die helpt zodat je kunt getuigen van de hoop die in je is. Dan is er één die helpt. Als ik mezelf heb te verloochenen, want dat kan ik niet in eigen kracht. Dan is er een helper als ik me eenzaam voel, verdrietig. Dan is er een helper, een verlosser, als ik een operatie moet ondergaan en moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Dan is hij mij nabij als ik de gang naar de begraafplaats moet maken. In voor- en tegenspoed, in leven en in sterven, is hij nabij. Want er is een God in de hemel die spreekt, vrees niet. Ik ken u en ik zal reddend nabij zijn. Want mijn naam is Heere, ik ben trouw. Mijn naam is de God der Heerscharen, ik ben machtig. Ik ben de herder, de opzoekende herder. Die wonden die zijn geslagen wil verbinden. Die zonden wil vergeten. Die wil dragen als je niet verder kunt. Wij zullen verlost worden, geholpen worden. Door wie? Door de Heere, de God van trouw. Door de God der Heerscharen, de machtige koning. Maar dan geldt ook de keerzijde. Buiten hem is er geen hulp, geen verlossing. Als deze God, de God der Heerscharen, nog tegen je is, omdat je hem niet gehoorzaamt, omdat je je oren toestopt voor zijn spreken, je eigen route gaat, je eigen weg gaat, dan roep ik zijn toorn op die geducht is. En dat mag ons met des te meer klem brengen aan de voeten van de Heere. O God, doe ons met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. En Heere, wilt u mij en wilt u ons vanaf deze biddag, van dag tot dag, genadig aankijken. In alle opzichten zegenen. Wie zo bij hem komt, die wordt door hem geholpen. Dan is de Heere, de God der legermachten, je een burcht, een toeverlaat. En als hij je een burcht en toeverlaat is, als hij met je is en voor je is, dan kun je met goede moed verder. Terwijl je dankend bidt en biddend dankt. Amen.